Dat is geloven. Dat kan een vraag zijn die je heel erg bezighoudt. Misschien ben je al heel lang op de weg van geloof onderweg. Misschien sta je aan het begin van die weg. Misschien heb je het gevoel dat je niet gelooft, maar zit je toch hier. Wat is geloven? Als we de verhalen van Abraham op ons in laten werken, dan denk ik dat we bij hem leren dat geloven is dat je vertrouwt op God. Dat hij je niet loslaat. Ook al lijkt het soms totaal anders. Dat is geloven. Dat je vertrouwt op God. Dat hij je niet loslaat. Ook al lijkt het er soms totaal niet op dat hij je niet loslaat. Want dat is er in dit verhaal aan de hand. Want hier zou je toch zeggen van deze God laat Abraham los. Wat is dat nou voor een God die zoiets vraagt aan zijn kinderen? Je moet Isaac offeren. En die opdracht die God aan Abraham geeft, die trekt als het ware alle aandacht naar zich toe in dit verhaal. En ik merk zelf ook dat het me boos maakt of dat ik er verbijsterd over ben. Wat is dit voor een God? Wat is dit voor een God dat hij zoiets vraagt aan Abraham, zijn vriend notabene? Want dat wordt in het Nieuwe Testament over Abraham gezegd, ook in het Oude Testament al. Abraham was een vriend van God. En dan zegt God tegen zijn vriend op aarde, jij moet je zoon offeren. Dat is verbijsterend, dat is absurd, dat is onbegrijpelijk, dat is ondoorgrondelijk, dat is eigenlijk gewoon vreselijk. En ik merk bij mezelf dat alle aandacht naar zich toe kan trekken in dit verhaal. Maar ik ben er afgelopen week intensief met het verhaal bezig geweest. En ik heb geprobeerd om dat een klein beetje los te laten weer. En dat is niet helemaal gelukt hoor, want het blijft, ik kom daar als het ware niet mee rond. Waarom zo'n vraag? Het helpt een klein beetje dat de schrijver van het boek Genesis zegt van enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Dus het wordt als het ware van tevoren al eventjes duidelijk gemaakt, nou er gebeurt hier iets en ik leg vast eventjes uit wat hier gebeurt. God stelt Abraham op de proef. En dan kunnen we het misschien een klein beetje beter verteren dat er zo'n opdracht volgt waar we het heel moeilijk mee hebben. Maar als we dan proberen dat een klein beetje los te laten, ons eerste gevoel van wat gebeurt hier eigenlijk, dan komt er ook ruimte om andere motieven in dit verhaal te zien. Want het verhaal is zorgvuldig opgeschreven natuurlijk. Het is een zorgvuldig gecomponeerd verhaal. En dan ontdekken we ook een aantal motieven die we niet ontdekken als we bezig blijven met die vraag, wat doet God hier nou toch eigenlijk? Ik ga daar een paar van die motieven laten zien, zodat het verhaal wat meer gaat leven nog. Wat mij is opgevallen, dat er zoveel liefde in het verhaal zit. Er zit zoveel liefde in het verhaal. Moet je horen, God spreekt zijn vriend aan. Abraham. Als ik dat op me in laat werken, dan geloof ik dat God alle vriendschap en alle liefde die er in hem is, daarin legt. Als je zegt, Abraham. En moet je eens luisteren hoe God spreekt over de zoon van Abraham. Roep je zoon. Je enige. Van wie je zoveel houdt. Isaac. Er staat niet roep Isaac. Nee. Roep je zoon. Je enige. Je oogappel. Van wie je zoveel houdt. Isaac. En elke keer als die naam Isaac ligt, dan komt er een lach op het gezicht van Abraham. Wat we misschien weten nog een paar maanden geleden, Isaac, God maakt dat ik kan lachen. Dus er is heel veel liefde in hoe God Abraham aanspreekt. Abraham, roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. En hoor even later Isaac spreken. Vader, zei Isaac. Isaac houdt van zijn vader. Vader. En dan nog een keer. Abraham, wat wil je zeggen? Mijn jongen. En dan stelt Abraham een vraag, of dan stelt Isaac een vraag. Waar is het lam voor het offer? En Abraham antwoordde: God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. Voel je hoeveel liefde erin zit? Hoeveel intimiteit, hoeveel vriendschap? God is ongelooflijk betrokken op Abraham en op Isaac. En het is in die sfeer van liefde, van verbondenheid, dat God inderdaad een vraag stelt waar onze oren van klapperen en waarvan we eigenlijk het niet begrijpen. Offer je zoon. Maar als we dan ook nog even weer wat breder trekken, want we zijn hier in Genesis 22. Alleen de verhalen van Abraham beginnen in Genesis 12. En ik heb eigenlijk denk ik elke keer wel gezegd, we kunnen elk verhaal van Abraham alleen maar lezen vanuit dat begin. Vanuit dat begin van Genesis 12. En in Genesis 12 staat, ik zal jou een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot zal ik vervloeken. Wie aan Abraham komt, die krijgt met mij te maken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Dus dat is de insteek van dat verhaal, van die Abraham-verhalen. Hè, van die vader van alle gelovigen. Waar Paulus ook zo over kan spreken. Jongens, Abraham, dat is de vader van alle gelovigen. En dan gaan we altijd terug naar Genesis 12. Dat allereerste begin. Dat God een nieuw begin maakt met Abraham. En er wordt duidelijk dat hij zegen wil. God wil zegenen. En hij wil niet alleen Abraham zegenen. Hij wil alle volken zegenen. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Dat is de context eigenlijk van het verhaal van Genesis 2. Dat klinkt nog steeds mee. God wil alle mensen zegenen. God wil niet alleen ons zegenen zoals wij hier bij elkaar zijn. God wil niet alleen christenen zegenen. God wil iedereen zegenen. God heeft zo'n ongelooflijk ruim hart. Alle volken op aarde zegenen zoals ik jou zegen. En Abraham heeft dat te horen gekregen, ga weg. Ga bij je familie weg, ga uit het land weg waar je woont. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga. Ga op weg. Abraham moet alles achterlaten. Abraham heeft niks meer. Ja, zijn vrouw, een neef, hij heeft ook heel veel rijkdom hoor, materiële rijkdom. Heeft hij niks over te klagen. Maar hij laat alles achter. Hij moet het ook alleen maar doen met die ene stem van God. Hij heeft geen Bijbel waar hij nog eens even na kan pluizen of het wel klopt wat God gezegd heeft. Hij moet het alleen maar met die ene stem doen. Hij heeft geen christenen om zich heen. Hij moet het in zijn eentje doen. En hij gaat. Ga op weg. Dat is het verhaal van geloven. Ja, als we tegen elkaar zeggen hier in de kerk, Abraham is de vader van alle gelovigen, dan zeggen we daarmee impliciet altijd, geloven betekent op weg gaan. Dus dat heeft geklonken in Genesis 12. Hier in Genesis 22 gebeurt het opnieuw. En dan moet je ook nog bedenken dat Genesis 22 eigenlijk het laatste grote verhaal over Abraham is. Er komt nog een heel verhaal over het sterven van Sarai. Er wordt direct verteld na het hele verhaal over Isaac. Er was een commentator die zei van waarom zou Sarai gestorven zijn? Zo snel na dat verhaal van Isaac. Zou het Sarie niet ongelooflijk veel verdriet hebben gedaan toen ze hoorden wat er gebeurd was. Ook al, het was goed afgelopen. He, maar dat gaat je door merg en been. En Sarie is eraan gestorven. En er komt er ook een heel verhaal over Isaac die een vrouw krijgt. Ook een mooi verhaal. Maar Abraham zakt een beetje naar de achtergrond. Dus dit is het laatste grote verhaal over Abraham. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, en ga. Ik denk dat God hier op een nog veel dieper niveau aan het kijken is. Gaat Abraham ook echt? Want het is één ding om uit je land weg te gaan en bij je familie weg te gaan. Maar het is nog een heel ander ding om dat wat jou het allerliefst is, om daarbij weg te gaan bij jouw zoon, jouw enige zoon. Dus opnieuw, ga, zegt God. God wil weten of Abraham inderdaad echt zo intens van hem houdt als hij denkt. God wil weten of Abraham het ook nu aandurft. Met dat ene eerste woord. Offer je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. Durft Abraham weer op weg te gaan? Nog iets wat zo belangrijk is en wat je zo snel over het hoofd ziet als je alleen maar je laat leiden door je boosheid en je frustratie over die vraag die God stelt aan Abraham. God zegt Abraham en dan zegt Abraham, ik luister. En verderop in het verhaal, als er een engel uit de hemel spreekt en zegt Abraham, Abraham, zegt Abraham opnieuw, ik luister. En als je zo doorleest naar het einde van het verhaal in vers 18, dan staat er, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen, want jij hebt naar mij geluisterd. Ik luister, ik luister. Jij hebt naar mij geluisterd. Zit misschien niet daar de kern van de boodschap van dit verhaal? Dat geloven is dat je op weg gaat. En dat op weg gaan betekent dat je voortdurend afgestemd bent op de stem van God. Dat je voortdurend probeert om Gods stem te verstaan. Dat je wilt luisteren naar God. Die stem die liefdevol je leven binnenkomt en je bij je naam noemt. Ersan. Fedor. En vul je eigen naam maar in. En dan is de vraag, zeg jij ook, ik luister. Kom maar Heer met wat u wilt zeggen. En dan nog een manier om dat verhaal wat meer open te leggen. En ik heb dat geleerd van die theologen aan wie er aan het begin van het seizoen in de Plantagekerk een avond is gewijd. Thomas Halik, die een paar prachtige boeken heeft geschreven. Eén daarvan heette Ik wil dat jij bent, over de liefde. En hoofdstuk 2 van het boek, daarin is het verhaal van Abraham en Isaac, wordt daar uitgelegd door Halik. En ik heb daar dit van geleerd. En namelijk dat God een eerste woord spreekt. En dat eerste woord, dat is moeilijk. Het eerste woord in het verhaal van Abraham en Isaac is, roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt, dan moet je hem offeren. Dat is het eerste woord. Een moeilijk woord. En wat doe je als je een moeilijk woord hoort? Als er iets moeilijks van je gevraagd wordt, dan kun je zeggen, ja, laat maar. doe ik niet. En dan zal het tweede woord ook niet klinken. Dus het is via de weg, zegt die Thomas Halik, het is via die weg van dat eerste woord, dat moeilijke woord wat je leven binnenkomt. Dat God iets van je vraagt, waarvan je denkt van dat kan ik helemaal niet, dat wil ik niet. Dat God iets van je vraagt, dat eerste woord. En dat je dan een keuze moet maken. Vertrouw ik op God? Geloof ik in God? Geloof ik dat hij dwars door dit moeilijke woord heen toch bij mij zal zijn en mij zal helpen op die weg die ik moet gaan? Of doe ik het niet? Dus dat is het eerste woord. Offer je zoon. En dan klinkt er later in het verhaal klinkt het tweede woord. Abraham, Abraham, ik luister. Doe je zo niets. Eerste woord, offer hem. En Abraham gaat op weg. En hij is van plan om zijn zoon te offeren. Want hij houdt zoveel van God. Hij begrijpt er helemaal niks van. Ik denk dat hij ook gezegd zou kunnen hebben, terwijl hij onderweg was. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Hoe kan God dit nou van mij vragen? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is het eerste woord. Maar dan kan er in het midden van het verhaal, als de hemel opengaat, als er een engel spreekt, dan klinkt daar dat tweede woord. Doe je, jongen, niks. Hij mag blijven leven. Want, zegt de engel, nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. En toen Abraham opkeek, zag hij een ram. En dan is er een ander offer. Dus eerste woord, offer je zoon. Tweede woord, doe je zoon niets. Eerste woord is het woord van Goede Vrijdag. En we zijn op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Eerste woord is Goede Vrijdag. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Tweede woord, hij is waarlijk opgestaan. Alleen via de weg van het eerste woord komen we bij het tweede woord. Alleen door echt te luisteren naar wat God zegt, of je zoon, kunnen we komen bij het tweede woord. Hij mag blijven leven. Alleen door Goede Vrijdag te vieren, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, kunnen we ook Pasen vieren. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij leeft. Ik heb het al gehad over liefde in het verhaal. Het verhaal gaat over geloof. Het geloof van Abraham. Maar er zit ook heel veel hoop in dit verhaal. Want Abraham is onderweg en hij heeft niet alleen een mes in zijn hand, maar hij heeft ook hoop in zijn hart. Hij vertrouwt erop, dat is geloven, dat God het goed zal maken. Hij vertrouwt erop dat God met een oplossing zal komen. Hebreeën reflecteert daar later op. Door zijn geloof, Hebreeën 11, vers 17 tot 19. Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaac als een offer opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Terwijl het tegen hem gezegd was, alleen door Isaac zul je nageslacht krijgen. Zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn om iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem terug. Bij wijze van voorafbeelding. Dus Abraham heeft die weg naar de Moria gelopen. Inderdaad met dat mes in zijn hand. Maar ook met hoop in zijn hart. En zo worden we als lezer meegenomen in dit verhaal naar het meest spannende moment van dat verhaal. Abraham pakt zijn mes. De Joodse schilder Marc Chagall heeft het uitgebeeld. Het staat al een tijdje in beeld. Het mes in het centrum. Een engel. God. Abraham, Isaac. En ik kan me voorstellen dat je er al een tijdje naar hebt zitten kijken. Dat je al meer dingen gezien hebt. Wat we ook zien daar rechtsbovenin, als het ware op de achtergrond. Dat is een man met een kruis. Maar ook andere mensen in het land van de dood. Marc Chagall is een Joodse schilder en hij verwijst daarmee naar de Holocaust. En in de traditie van de uitleg van het verhaal van Abraham en Isaac is ook altijd die directe lijn gelegd tussen Isaac en Jezus. Isaac die uiteindelijk niet geofferd wordt, Jezus die wel wordt geofferd. God riep zijn zoon. Zijn enige. Van wie hij zoveel hield. Jezus. En toch vraag ik me af of dat nou de essentie van het verhaal van Abraham en Isaac is. Om ons te wijzen op Jezus. Tenminste op de Jezus die wel geofferd wordt. Maar het verhaal gaat namelijk nog verder. Nadat de engel uit de hemel heeft gezegd, je hoeft je zoon niet te offeren, hij mag blijven leven. En dan is er een ram en dan wordt het ram geofferd, maar dan gaat het verhaal verder. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Er komt een derde woord. En waar gaat dat derde woord over? Dat derde woord gaat over zegenen. Hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan, omdat je je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als een sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Voel je het? Genesis 12, vers 1 tot 3. Waar gesproken wordt over het zegenen van alle volken. Er wordt hier weer opgepakt aan het einde van de cyclus van de verhalen van Abraham. Het laatste grote verhaal over Abraham. Opnieuw, alle volken zullen gezegend worden zoals jij. Dus er klinkt een eerste woord. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Er klinkt een tweede woord. De Heer is waarlijk opgestaan. Maar er moet ook een derde woord volgen. Het moet Pinksteren worden, zou ik zeggen. We hebben Goede Vrijdag nodig, we hebben Paas nodig. Maar het gaat allemaal richting Pinksteren. Want Pinksteren gaat over die regen van zegen. Pinksteren gaat over, het is voor alle volken, voor iedereen. Pinksteren gaat over de geest en over luisteren. En als we dan ook Galaten 3 er nog bij pakken... Daar spreekt Paulus en in Galaten 3 spreekt hij ook over Abraham. Maar dat volgt pas na dit gedeelte. Maar in Galaten 3 vers 2 tot 5 vraagt hij aan de gelovigen in Galaten. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Dat is Abraham taal. Luisteren en geloven. Bent u werkelijk zo dwaas om weer op uw eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat je hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Abrahamtaal. Luisteren en geloven. Als je op weg gaat met God... dan ga je op een weg waarin je maar één verlangen hebt... de stem van God in jouw leven verstaan. En is dat ook niet precies wat Jezus deed? Jezus luisterde altijd naar de stem van de Vader. Mijn voedsel is, zei Jezus, de wil doen van hem die mij gezonden heeft... en zijn werk voltooien. Dat is wat Jezus deed. Luisteren naar de stem van zijn Vader en doen wat hij zegt. En daarom is de kern van dit verhaal volgens mij die slotzin. Want jij hebt naar mij geluisterd. De weg van geloof is een weg van steeds maar weer afgestemd raken op de stem van God. De weg van geloof is een weg van luisterend leven. En ik ga dit allemaal nou niet, laten we zeggen, nog even praktisch toepassen, hoe je dat dan in je leven moet doen. Dat weet ik zelf ook niet altijd even goed. Ik weet wel dat we altijd opnieuw uitgenodigd worden om die verhalen in te duiken. Zoals dit verhaal. Van dat eerste woord dat we onbegrijpelijk vinden. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Je zoon offeren. Maar alleen als je mee op weg gaat met dat woord van God, dan komt er ruimte voor dat tweede woord. Je mag leven. En er komt zelfs ruimte voor een derde woord. Je mag tot zegen zijn. Voor alle volken. Het is niet alleen voor jou en voor mij. Het is voor iedereen. God wil alle volken zegenen door zijn geest. Dus zo klinkt vanmorgen in elk geval vanuit dit verhaal van Abraham de uitnodiging aan jullie allemaal om op weg te gaan. En onderweg te blijven. En in je eigen leven steeds maar weer de vraag stellen: Heer, wat zegt u? Ik wil luisteren naar uw stem. Ik wil zijn als Abraham, de vader van alle gelovigen. Ik wil luisteren. Ik wil geloven. Ik wil me laten leiden door de Heilige Geest. Zullen we daarvoor bidden? Vader God, dank u wel dat u de vriend van Abraham bent en de vriend van al uw kinderen. Heer, we blijven het verbijsterend vinden wat u zei als eerste woord tegen Abraham. En we danken u uit de grond van ons hart dat er een tweede woord kwam, vol leven. En we zijn nog een stukje dankbaarder als we eraan denken dat er zelfs een derde woord is. Dat u deze wereld wilt vervullen met uw geest. Vol zegen. Heer, wij verlangen naar die zegen. Dat we in alle aspecten van ons leven, van ons eigen leven, maar ook in alle aspecten van het leven van deze wereld, dat u het goede geeft. Goede woorden spreekt, goede dingen doet. En we zien wel, Heer, hoeveel vloek er nog in ons leven is en hoeveel vloek er in deze wereld is. En daarom is het ook zo goed om hier samen te komen op zondagmorgen en het weer een beetje te oefenen met elkaar. Dat er zegen beloofd wordt door u. En dat u ons roept om het deel uit te maken van die zegen en de zegen verder te brengen in deze wereld. Heer, leer ons geloven. Leer ons om ons te laten leiden door de Heilige Geest. Leer ons om helemaal afhankelijk te zijn van u, Heer Jezus. U die aan het kruis zei: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En die bent opgestaan uit het graf om te leven. Ik ben gekomen om jullie het leven te geven in al zijn volheid. En dank u wel dat u ook gezegd heeft van: ik ga jullie dopen, niet met water. Ik ga jullie dopen met de Heilige Geest. Dank u wel dat u dat gedaan hebt. Leer ons om in die werkelijkheid te leven. Dat vragen we uit genade. Amen.